emo-cultuur. En hij bedoelde daarmee te zeggen, wij leven vandaag in een tijd waarin emoties, emotie, een hele grote rol spelen. Heb ik denk ik ook meteen heel duidelijk gemaakt hoe actueel het onderwerp is waar wij vanavond samen over nadenken. De verhouding tussen geloof en gevoel, de plaats van het gevoel in het geloofsleven, in het denken. Ik heb daarmee tegelijkertijd duidelijk gemaakt dat wij vanavond nadenken over een onderwerp dat als het ware het hele leven van onze huidige samenleving doortrekt. En dat wanneer we nadenken dus over de vraag welke plaats het gevoel in het geloofsleven heeft, we ons heel goed bewust moeten zijn dat er vanuit onze samenleving, vanuit de wereld waarin wij leven, waarin we als jongeren onze plaats moeten zoeken en waarin ouderen leiding hebben te geven, worden beïnvloed juist op het gebied van de emotie en van het gevoel. Onlangs had ik een gesprek met een collega. Het ging onder andere over deze dingen. En op een gegeven ogenblik kwam hij met een voorstel en hij zei, als we dat nou eens zouden doen, ik heb erover nagedacht en ik heb er een heel goed gevoel bij. Nou, die uitdrukking die kent u natuurlijk wel. Hij schrok dat hij het zei, want hij was net van plan geweest om dat nou maar eens niet meer te zeggen, omdat dat inderdaad een uitdrukking uit onze samenleving, uit onze wereld van de 21ste eeuw is. Maar u kent het ongetwijfeld allemaal. En de meeste van ons zullen, en er zitten er misschien vanavond wel in de zaal, voor wie dat uiteindelijk het beslissende is. Als je ergens een goed gevoel bij hebt, nou dan is het toch goed. En dan zeggen ze in onze samenleving, dan moet je daar als buitenstaander ook niet aankomen, maar je moet dat respecteren. Als iemand er een goed gevoel bij heeft, nou dan is het in orde. Ik voel dat het goed is. Ik voel dat het zo moet. Ik weet het niet meer helemaal zeker, maar toen ik hier een paar jaar geleden een onderzoek ook wel wat over gezegd heb. Mensen die beslissingen nemen die uiteindelijk gegrond zijn in hun gevoel. En als ik me goed herinner, heb ik toen het voorbeeld gebruikt van een jonge man die getrouwd was, die op een gegeven ogenblik een ander meisje ontmoette en met dat meisje een verhouding aanging. En toen ik er hem op aansprak, toen kreeg ik een hele boze reactie. Dominee, hoe durft u er wat van te zeggen, want ik voel dat dit nou van God is. En toen hielp het ook niet meer, al pakten we samen de Bijbel. Ik voel, dus is het goed zo. Wat we in onze samenleving tegenkomen, dat zie je inderdaad in allerlei verbanden. Ik wil nog maar een heel praktisch en concreet voorbeeld noemen. Ik zat van de week in de wachtkamer bij de dokter en dat is dan de enige plek waar je dan ook wel eens een keer bladen leest die je thuis niet zou willen ontvangen. Daar lag een nieuwe revue. Nou, dat is een blad, dat lees ik normaal niet. Het was al een wat ouder blad, het ging over de schaatskampioenschappen die deze winter gehouden werden en over een paar Nederlanders die daar ook een medaille hadden gewonnen. En die daar voor het front van de hele wereld, want dan sta je dan toch zo'n beetje als je gewonnen hebt en zo'n medaille wordt uitgereikt en de camera's van de tv-maatschappijen die zijn op je ingesteld, in huilen uitbarst. In dat artikel trof me de opmerking, ik moest denken aan wat ik hier vanavond met u zou hebben te overdenken. Huilen mag weer. grote kerels, sporthelden, die spontaan beginnen te huilen. En als ik de verhalen mag geloven, dan heeft dat tot effect dat mensen die aan de andere kant van de buis zitten, mee in snikken uitbarsten en het eigenlijk zo prachtig vinden om dat te mogen aanschouwen. Daar zit natuurlijk iets heel gevaarlijks in, dat begrijpt u allemaal wel. In de Bijbel komen we eigenlijk ook al wel zoiets tegen. Als ik even op dat ene gevoelspunt, dat punt van het huilen doorga, dan denkt u maar aan de positie van de klaagvrouwen. Die werden ingehuurd om te huilen, om het verdriet openbaar te maken dat bij anderen leefde en die dat eigenlijk alleen maar deden omdat ze ervoor ingehuurd werden. Nou ja, dan huil je hier en je draait je om en je lacht weer met een ander. Die dingen die we in onze samenleving tegenkomen en waarvan ik overtuigd ben dat er hier in onze kring mensen zijn die andere voorbeelden zouden kunnen noemen, die dingen die hebben hun doorwerking ook in de kerk, ook in het geloofsleven, ook in de prediking. Daar zit iets positiefs in. Het betekent dat in onze tijd er juist weer een plaats is, voor zover dat dan kan, voor bevindelijke prediking. Prediking die er uiteindelijk op uit is om het hart te raken. Om een mens als het ware te confronteren met de levende God. Heel persoonlijk. Heel radicaal. Er is een bepaalde ruimte voor. En ik denk dat het van groot belang is dat we in onze gereformeerde gezindte, waarin we voor een dergelijke prediking altijd het pleit hebben gevoerd, dat we ons dat terdege bewust zijn en daar ook onder de zegen van de Heere gebruik van zoeken te maken. Hoe ver dat gaat, zou ik kunnen illustreren met u te wijzen op het voorbeeld van de gereformeerde kerken vrijgemaakt, die in de afgelopen decennia altijd de naam hebben gehad dat ze in hun prediking zo heel erg verstandelijk waren. En dat er in hun boodschap zo heel weinig voor het hart zat. Een prediking die soms een hele mooie schriftuitleg bevatte. Maar op het moment dat je verwachtte, nou komt de boodschap, nou komt de toepassing van dat alles, het woord voor het hart, dan werd er amen gezegd. Binnen die gereformeerde kerken vrijgemaakt, heeft men ontdekt, die prediking die landt niet meer. Want ook vrijgemaakte jeugd is jeugd van de 21ste eeuw. En die vrijgemaakte jeugd die had er niet meer genoeg aan om te horen dat ze lid waren van de ware kerk. En om te luisteren naar een prediking die heel sterk voorwerpelijk was. Men ging vragen naar ervaring, naar beleving. Alleen als gevolg van het feit dat men de nadere reformatie en het onderwijs dat die vaders van de nadere reformatie van God hebben ontvangen en vervolgens via hun boeken en geschriften hebben doorgegeven tot op de dag van vandaag, omdat men dat zozeer aan de kant had geworpen als mystiek en subjectief, is men het in een hele andere richting gaan zoeken. Een richting die men heel vaak vond bij bepaalde Amerikaanse, evangelische, soms charismatische denkers. Met als gevolg dat daar ruimte komt voor een prediking waarin wel dat persoonlijke aan de orde komt, maar niet op die wijze die wij in onze kringen, zo spreek ik maar een beetje, want ik heb toch een beetje de indruk dat ik voor dat soort publiek ook spreek, waar ik overigens mijzelf ook toe reken, die bevinding die ons vertrouwd is en waarvan wij zeggen dat is schriftuurlijk, dat is werk van de Heilige Geest. Maar ondertussen Er is vraag naar aandacht voor het gevoel, aandacht voor de ervaring. Een stroming in het kerkelijke leven die daar altijd wel op een bepaalde manier mee bezig is geweest, is de stroming die we aanduiden als de evangelische stroming. En die evangelische stroming die maakt naar mijn gedachten heel nadrukkelijk gebruik van dat denken, dat voelen van onze tijd, door daarop in te spelen, met liederen, met muziek, soms lichteffect. Ik zou daar een aantal voorbeelden van kunnen geven. En dan zou ik willen denken, en dan begin ik maar in het buitenland, aan een samenkomst die ik ooit heb meegemaakt. Misschien heb ik daar in deze kring ook al wel eens een keer wat over verteld, maar in dit verband wil ik u dat niet onthouden. Toen ik een paar maanden gastpredikant was in Canada, meer dan 30 jaar geleden is dat inmiddels. Toen was daar in de buurt van de gemeente die ik een poosje diende, een samenkomst die belegd werd door een groep mensen die zich bezighielden met middelbare scholieren die het gevaar liepen van drugsverslaving. En men had met het oog daarop een hele bekende spreker gevraagd, Nicky Cruz. De naam zal bij sommigen wel bekend zijn, vanuit het boek, misschien wel de film, Het Kruis in de Asphalt Jungle. En die Nicky Cruz die hield daar een toespraak en daar zaten hele mooie en hele fijne dingen in. Maar aan het einde van die toespraak begon wat men in Amerika wel vaker doet en wat in Nederland wel eens tegenwoordig ook voorkomt, de altar call, dat mensen naar voren werden geroepen om een keuze te maken voor de Heere Jezus Christus. En wat gebeurde er toen? De lichten die werden wat getemperd, de muziek ging aan, en Nicky Cruz die nam de microfoon, en die hield hij bij zijn mond op een bepaalde manier, en toen ging hij zingen, O Lamb of God, I come. O Lam van God, ik kom. En hij zong dat lied niet één keer, hij zong dat lied niet twee keer, maar hij zong dat elke keer maar weer op een hele meeslepende manier. Ik moest er onlangs nog heel sterk aan denken toen ik in een bijeenkomst was waar een opwekkingslied werd gezongen en waar onder leiding van de band die daar speelde en die de muziek begeleidde, bepaalde woorden van de laatste regel keer op keer werden herhaald, hoe langer hoe harder, hoe langer hoe meeslepender. Maar dat gebeurde daar ook. En terwijl dat gebeurde, op een gegeven ogenblik kwam de beweging in dat publiek dat uit allemaal middelbare scholieren bijna bestond. En ik zag jongeren opstaan. En ik zag ze naar voren gaan en ik stootte mijn vrouw die met mij was aan en ik zei, moest kijken. Jonge mensen die volslagen in trance waren, die bijna liepen te zweven en die zo naar voren gingen. Op dat moment moest ik denken aan het verhaal dat ik las over de rattenvanger van Hameren. Die fluitspeler die op een dergelijke manier speelde dat al de kindertjes van Hamelen, de stad die hem zo bedrogen had, met zich meesleepte als het ware, die liepen te slaapwandelen achter zijn fluitspel aan. Puur op het gevoel. Ik ben niet in de gelegenheid geweest om na te gaan hoe dat na die tijd uitwerkte, maar ik heb meermalen ontdekt dat wanneer op een dergelijke manier mensen geroepen werden om de keuze voor de Heere Jezus te maken, er de volgende dag of de week erop, als de roes een beetje voorbij was, dat ze veel verder van huis waren dan ooit daarvoor. Het gewone leven was teruggekomen. En toen was de sfeer, die was weg. Nu, het aankweken van een bepaalde sfeer, dat is heel sterk gericht op het gevoel. Nadat ik dat gezegd heb ter inleiding en om een beetje duidelijk te maken in wat voor tijd wij leven, zou ik allereerst met u willen nadenken over wat bedoelen we nou eigenlijk met geloof. Want we hebben het vanavond immers over geloof en de plaats van het gevoelsleven daarin. En als ik dat vanavond hier zou vragen, dan zouden de meesten van ons ook wel een antwoord hebben op die vraag. Maar wat is geloven nou eigenlijk? Als je dat nakijkt in het Oude Testament, dan kom je daar een werkwoord tegen. Dat we in zoverre herkennen kunnen, omdat dat een Hebreeuws werkwoord is waar ons woordje amen vandaan komt. Geloven is volgens het Oude Testament ten diepste amen zeggen. Nou, wat is amen? Dan zeg je het zal waar en zeker zijn. Geloven is amen zeggen op Gods woord. Van Gods woord zeggen, het is vast en zeker. Eigenlijk betekent dat woord oorspronkelijk God voor een betrouwbaar man achten. Zoals je dat in het Oude Testament ook wel leest, God is geen man dat hij liegen zou. Zou hij iets zeggen en het niet doen, zou hij iets spreken en het niet bestendig maken. Dat is geloven. Amen zeggen. En in het Nieuwe Testament is het werkwoord dat het meest gebruikt wordt voor geloven, een werkwoord dat je net zo goed kunt vertalen als vertrouwen. Iemand vertrouwen op zijn woord. En daar zit precies diezelfde gedachte in, dat begrijpt u wel. Nu is het zo dat dat geloof, dat is iets dat missen wij van nature, want de duivel, die heeft in het paradijs zijn werk heel goed gedaan, toen hij het zaad van de twijfel zaaide in het hart en in het bloed van Adam en Eva. Dat gif van die twijfel, dat is zo doorgetrokken, dat er sinds die tijd geen mensen op aarde geboren worden, die uit zichzelf God vertrouwen op zijn woord. Integendeel, die het in hun genen, ik zeg het nou ook maar weer een beetje modern, die het in hun genen als het ware hebben meegekregen, is het ook dat God gezegd heeft. Kun je op Gods woord wel aan? En dan met de bedoeling dat je daarop nee zegt. Er is er sinds Adam en Eva eigenlijk maar eentje op aarde geboren, bij wie dat duivelse gif niet werkte. Die ene, dat was de tweede Adam. Zoals hij ook wel genoemd wordt, de laatste Adam. De Heere Jezus Christus. Toen de duivel hem verzocht en hem probeerde zover te krijgen als hij Adam en Eva in het paradijs gekregen heeft, toen verkeerde hij in heel wat moeilijker omstandigheden, want hij was niet in een paradijs waar hij alles voor het grijpen had en alles kon nemen wat zijn hartje begeerde, een hof vol vruchten van allerlei soort. Toen was hij in de woestijn, waar hij tenslotte honger kreeg. En daar kwam Satan naar hem toe, met die verleiding. Zeg tegen die stenen dat ze brood worden, je bent toch de Zoon van God? Wat is toen het antwoord van de Heere Jezus geweest, u weet dat wel, hè? Er staat geschreven. En daarmee ging de Satan op de loop. Er staat geschreven. Als er nou vanavond hier iemand in deze zaal is die zegt, ik weet niet zo goed wat geloven is, dan zou ik het aandurven om te zeggen van, met dit hele simpele voorbeeld kan het je volkomen duidelijk zijn. Er staat geschreven. Dat is geloof. En wat God zegt, dat is waar. Want God kan niet liegen. En dat geloof, dat missen we van nature, heb ik zojuist gezegd. Maar dat geloof, dat is wel te krijgen. Want dat is ook heel duidelijk in de Bijbel. Dat dat geloof een gave van God is. En als ik dat zeg, dan merk je misschien bij jezelf hoe dat duivelse gif vanuit het paradijs met één bij je gaat werken. Dan vergis ik me als ik zeg dat er hier vast wel mensen in de zaal zitten die dan op dit ogenblik zeggen, ja dominee, daar heb je gelijk aan, het moet je gegeven worden. Maar dat staat er niet. Het lijkt er wel een beetje op, maar dat staat er niet. Er staat, het geloof is een gave van God. Van die God die weet dat ik zonder het geloof niet zalig kan worden. Want dat is de Bijbel ook heel duidelijk in. Van die God, die niks erger vindt dan dat de zonde van het ongeloof in onze harten woont. Dat is de Bijbel ook heel duidelijk in. Dat zingen we in de kerk met Psalm 95, vers 4. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet. En in die psalm wordt verwezen naar de woestijngeschiedenis. En de Hebreeënschrijver die grijpt erop terug als een teken dat dat een boodschap is van het Oude en van het Nieuwe Testament. En daar zie je God die zich verschrikkelijk vertoornt. Waarover? Over een volk dat gedanst heeft rond het gouden kalf. Maar toen mochten ze verder. Dat volk dat gemopperd heeft op de gaven van God. En toen mochten ze verder, al waren er straf. Maar er is een moment gekomen dat God heeft gezegd, nou is het afgelopen. Ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. En toen heeft God gezworen. Die heilige God, die man die niet liegen kan. Gezworen als een bewijs hoe ernstig God die zonde neemt. Toen heeft God gezegd, nooit. Nooit zullen ze binnengaan in het land dat ik voor mijn volk heb bewaard en waar de rust gevonden wordt voor mijn volk. Nooit. Vanwege die zonde van het ongeloof. De Heere weet het beter dan dat wij zelf dat weten. Dat wij zonder het geloof niet zalig kunnen worden. En dat het zonder geloof onmogelijk is om God te behagen. En die God geeft geloof. Hij is gewillig om het te geven. Want als je één ding in de Bijbel van God kunt leren. Als verschil met de afgoden. En de afgoden, die houden hun handen open. En die zeggen, wat krijg ik van je? Misschien krijg je dan wel wat terug. De God van de Bijbel is daarin de gans andere, de heilige. Dat hij die God is die van geven nooit armer wordt. God de Vader die zijn Zoon gegeven heeft. God de Zoon die zichzelf gegeven heeft. Tot in de dood, ja de dood aan het kruis. God de Heilige Geest, die het uit de Vader en de Zoon neemt. En aan zondaren het geloof schenkt. Het geloof waarmee ze in God geloven. En Christus en zijn weldaden aannemen. Dat geloof is gave van God. En hoe kom ik daar nou aan? Dat werkt de Heilige Geest door het woord, door de prediking van het evangelie. En waar werkt de Heilige Geest nou dat geloof dat zalig maakt? Werkt de Heilige Geest dat nou in het gevoel of werkt hij dat nou in het hart? Als u een beetje thuis bent in het spreken van onze belijdenis, als ik daarbij mag beginnen, dan zult u onmiddellijk zeggen, dat doet hij in het hart. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. In mijn hart. Dus niet in het gevoel. Dat is iets om goed te onthouden. En zondag 25 zegt precies hetzelfde, van waar komt zulk een geloof? Van de Heilige Geest, die het in het hart werkt door de prediking van het evangelie. En als u bijvoorbeeld denkt aan ons avondmaalsformulier en aan de punten die aan de orde worden gesteld bij de voorbereiding voor het avondmaal, dan is het tweede punt van de zelfbeproeving een iegelijk onderzoeken, zijn gevoel, nee, zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus vergeven zijn. En dat moet u om te beginnen heel goed onthouden als het gaat over het onderwerp van vanavond. Waar de Heilige Geest het geloof werkt, en dat is het enige geloof dat zalig maakt, en dat is het enige geloof dat je nodig hebt om behouden te worden. Daar werkt hij dat door het woord, en dus niet door de sfeer, en dan werkt hij dat in het hart en niet in het gevoel. Als u daar bijbelse bewijzen bij wilt hebben, dan leest u het boek Handelingen maar, dat prachtige illustraties daarvoor biedt. Wat lees ik in Handelingen 16 als Paulus daar preekt bij die vrouwen die er op die gebedsplaats in Filippi zijn? Dat daar een vrouw was die zo gevoelig geraakt werd dat de tranen over haar wangen liepen. Of dat daar een vrouw was die ineens opsprong van blijdschap. Ik lees daar van Lydia, welker hart de Heere opende, zodat ze acht nam op het woord, dat wil zeggen dat ze vanaf dat moment op het puntje van de stoel zat, als het ware, om maar niks te missen van de boodschap die ze daar hoorde. Haar hart beaamde het. Haar hart verstond. Dit is het spreken van God, de levende God, die niet liegen kan. En ook als de Heilige Geest plaatsmaakt voor het geloof in het hart, dan is het ook weer het hart waarin de Heilige Geest aan het werk gaat. We hopen zondag Pinksteren te vieren. En dan lezen we weer het Pinksterevangelie van Handelingen 2. Petrus die aan het preken is, Petrus die daar de Heere Jezus Christus verkondigt in die Pinksterpreek. En die de Heere Jezus Christus midden in het leven van zijn hoorders neerzet, als zij zegt, deze Jezus, die hebt gij gedood. En wat lees je dan? Ze werden verslagen in het hart. Er wordt niet gesproken over gevoel, er wordt gesproken over het hart, als de zetel van het vertrouwen. Het hart. En als de kamerling uit het Morenland, uit de mond van Filippi, de prediking van het evangelie gehoord heeft en zegt, daar is water wat verhindert mij gedoopt te worden, dan zegt Filippus niet, als je er wat van voelt, maar dan zegt Filippus, indien ge van ganser harte gelooft, van ganser harte, zo is het geoorloofd. En om maar niet bij de handelingen en niet alleen bij het Nieuwe Testament te blijven, ik denk aan het boek van de psalmen, ik denk aan de psalm die we zojuist gezongen hebben. Wat hebben we gezongen? Mijn hart zegt. En hoe komt dat hart ertoe om te zeggen, zoek Gods aangezicht? van uwentwegen, zegt mijn hart. Zoek mijn aangezicht, ik zoek uw aangezicht, o Heere. En als u nog wat meer schriftbewijs wilt hebben, dan denk ik aan het boek Spreuken. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand, op uw eigen inzicht niet. Ik denk aan wat er in Romeinen 10 staat, indien ge met uw mond belijdt de Heere Jezus en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zo zult ge zalig worden. Waar de Heilige Geest geloof werkt, lieve mensen, daar zetelt het in het hart, dus niet in het verstand. Het verstand, dat kan wel de poort zijn, waardoor de Heilige Geest in het hart binnentrekt. Maar het verstand is niet de zetel. Oude mensen zeiden vroeger, als het daar zit, dan zit het een voeten hoog. En dat herken je aan de redeneringen en de conclusies en het vanzelfsprekende van iemand die met zijn verstand gelooft en die zegt natuurlijk en die zegt en dus. En dat geloof dat zetelt ook niet in het gevoel. Geloof brengt gevoel mee, daar zal ik het zometeen ook nog over hebben. Maar het geloof is niet de zetel van het gevoel is niet de zetel van het ware geloof dat de Heilige Geest werkt. Dat zou ook verschrikkelijk gevaarlijk zijn, lieve mensen, want dat gevoel van ons, vandaag heb je het en morgen ben je het kwijt. Natuurlijk, het is een geweldig iets wanneer het geloof met gevoel gepaard gaat. En daar kan een mens soms naar hunkeren als hij dat gekend heeft of als hij dat van een ander hoort. En hij kent het op die manier niet, die gevoelige genieting van de nabijheid van God. Of desnoods ook dat gevoelig overtuigd zijn van de zwaarte van je zonde en van je schuld. Zoals David dat zegt in Psalm 51 in onze berijming. Ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. En dan gaat het als het ware door alles heen. Maar het gevoel is niet de zetel van het geloof. Ik zeg dat vanavond in een paar richtingen. Ik zeg dat vanavond in de richting allereerst van mensen die wel eens een keer avondmaal vieren, maar niet regelmatig. Waarom neemt u de ene keer het avondmaal wel waar en de andere keer niet? Heeft dat te maken met het feit dat u naar het avondmaal komt op grond van uw gevoel? Was er een woord in de voorbereidingspreek? Was er een tekst in de voorbereidingsweek? Was er een psalm die op de avondmaalzondag u aansprak en die u vrijmoedigheid gaf om te gaan? Terwijl dat de volgende keer ontbrak en toen ging u niet. Waarom ging u toen niet? Was de Heere een andere die volgende keer nodigde dan die vorige keer? Nee, zegt u, dat kan niet, want God is altijd dezelfde en hij verandert niet. Waarom bent u dan die vorige keer wel gegaan en nu niet? Ging u toch niet op grond van uw gevoel? Dat is een wankele grond. Je moet je zelfs afvragen, is dat wel een Bijbelse grond? Ben je dan toch eigenlijk niet bezig om het anker uit te werpen in het ruim van het schip, terwijl dat anker overboord moet? Terwijl je daar de ankergrond moet vinden. Omdat anders je schip blijft slingeren en heen en weer gegooid wordt door de golven en door de wind. En je steeds dichter komt bij de gronden waarop je schip te pletter loopt. Het Geloof rust niet in het gevoel, dat zeg ik ook tegen onze jonge mensen. Ik maak het op Urk nog alles een keer mee en dat heb ik ook in vorige gemeenten wel meegemaakt en ik denk dat hier ook best zo zal zijn. Dat jongeren heel gevoelig zijn voor een bepaalde sfeer. Ik ken de verhalen van jongeren die bij een Relipopconcert zijn geweest. Indrukwekkend optreden van Jesus Revolution. Getuigenis van die man, de muziek die erbij kwam. Ik heb jongeren meegemaakt, die zeiden, dominee, het kippenvel dat liep me over de rug. Ik zei, en ergens vond jij dat wel fijn natuurlijk. Ja, ik had zo echt het gevoel dat God erbij was. En als het concert voorbij is en de lampen zijn uit en het gewone leven begint weer. Het is niet voor niets, lieve mensen, dat de Heere Jezus heel nadrukkelijk voor die dingen aandacht vraagt in de gelijkenis van de zaaier. En dat hij er ook heel nadrukkelijk voor waarschuwt. Als hij spreekt over het zaad dat op de steenachtige plaatsen valt, dan heeft hij het juist over dat gevoel. Het zaad dat eventjes zich ontwikkelt en dat de grond uitvliegt, dat je zegt, dit belooft wat. En dan begint het gewone leven. Met zijn zorgen, met zijn beslommeringen, op wat voor manier dan ook. En dan verdort het en dan zakt het ineen. Ik zou daar voorbeelden van kunnen vertellen. Jonge mensen, die zo gegrepen waren door de sfeer van een kamp, waarin ze de hele week als het ware werden meegenomen. Die zo gegrepen waren door de sfeer van een samenkomst die ze meemaakten. En waarin ze als het ware werden meegesleept. En aan het einde zeiden ze, ik kies voor Jezus. Het is mijn koning, ik kan niet zonder. En maar al te vaak kwam ik ze na die tijd tegen. En als ik dan vroeg, en hoe is dat nou met je? En ja, het is eigenlijk allemaal weg. Ik denk aan die jonge jaren geleden al. Die tegen me zei, achteraf moet ik zeggen, ik ben er nog verder van huis dan ooit daarvoor. En ik ben bang dat dat het beeld is dat de Heere Jezus tekent. In die gelijkenis van de zaaier, in dat zaad dat op steenachtige plaatsen valt. Geloof dat rust in gevoel, dat houdt het niet als het gewone leven weer komt. Er zijn natuurlijk veel meer vragen te stellen. Is er dan geloof mogelijk zonder gevoel? Nou, in elk geval, geloof dat een tijd lang niks voelt. Als je nou eens Hebreeën 11 leest, hè, en je ziet daar die rij van de geloofshelden, dan heb je de indruk, dan kom je mensen tegen op wie je jaloers kunt worden. Nou, dan wordt Noach genoemd. Noach, die man die 120 jaar lang gehoorzaam heeft gewerkt aan die ark, dat schip dat hij bouwde op het droge, met de boodschap erbij van de Heere dat hij een zondvloed zou brengen over de aarde en dat het daarom erop aankwam om in die ark geborgen te zijn. Moet je je nou eens indenken dat Noach op zijn gevoel had gerust. Weet u wat Noach dan op een gegeven ogenblik had gedaan? Dan was Noach uit die ark in aanbouw gekomen na een paar jaar en dan had Noach zijn hand opgehouden en dan had Noach gezegd, ik voel niks. Want er kwam geen spatregen en dat duurde 120 jaar voordat er een spatregen kwam. Maar Noach ging niet af op zijn gevoel, maar Noach ging af op het feit dat de Heere had gezegd, Noach, bouw u een ark van goverhout, want ik ga het doen. En dan moet u aan Abraham denken, als Abraham op zijn gevoel was afgegaan, toen hij al zoveel jaren in het beloofde land rondliep met zijn vrouw Sara, en toen er maar geen kinderen kwamen, terwijl de Heere had gezegd, ik zal uw zaad maken als het zand dat aan de oever van de zee is. Als Noach op zijn gevoel was afgegaan, dan was Noach of Abraham, dan had Abraham op een gegeven ogenblik gezegd, weet je wat mijn gevoel mij zegt, ik word een oude man. En ik zie geen kans meer om kinderen te verwekken. Er staat toch ook in de Bijbel, dat was in Abraham gestorven. En dan had hij naar Sarah gekeken en Sarah op de oude dag zag er nog best knap uit. Dat was een knappe vrouw. He, dat zelfs anderen er nog wel een oogje op lieten vallen. Maar Abraham die wist wel beter. Sarah was zo oud geworden, ze kon geen kinderen meer krijgen. Als Abraham op zijn gevoel was afgegaan. Maar dat heeft hij ook wel eens een keertje gedaan. Dan zat hij ermee in de knoop en dan zei hij, heren, er komt niks meer van. En mijn knecht Eliezer, die wordt straks de erfgenaam, dan moet hij het maar doen. En wat zegt de heren dan? Zegt de heren, Abraham, kom eens uit je tent en kijk eens naar de lucht. Zie je die sterren? Zo zal uw zaad zijn. Wat zei Abraham toen? Ik voel er niks van. Laten we nog maar eens eerlijk zijn, hoeveel onder ons zouden dat gezegd hebben op dat moment? Hoeveel onder ons zeggen dat op dit moment niet? Ik voel het niet. Wat staat er in de Bijbel? En Abraham geloofde de Heer en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Hij voelde niks. En toen Jozef in de put zat en toen Jozef achter die kameel aanhobbelde in de richting van Egypte en toen Jozef daar in het huis van Potifar onderuit ging en toen hij vervolgens in de gevangenis kwam. Wat zegt de Bijbel? De Heere was met Jozef. Voelde hij dat? Ik denk het niet. Maar het was uiteindelijk wel zo toen mevrouw Potifar met Jozef wat wilde uithalen en toen zei Jozef tegenover God, kan je dat niet maken? Ik zeg het nog maar even heel simpel. En toen Jozef na al die jaren in de gevangenis zat en toen het er helemaal niet op leek dat die dromen waarvan hij overtuigd was dat God hem die gegeven had, dat die ooit werkelijkheid zouden worden, en hij kwam die schenker en die bakker tegen en die vertelde dat ze wat gedroomd hadden, wat zei Jozef toen? Ga maar rustig slapen jongens, van dromen zijn bedrog. Als Jozef op zijn gevoel was afgegaan, had hij dat gezegd. Maar Jozef zei, ze komen van God en God heeft een boodschap. En die boodschappen van God die komen altijd uit. Is vandaag niet, dan is het morgen. Ik zou bijna zeggen, voelt u het verschil? Wat zegt Gods woord? Gods woord zegt, leg je hart eens op tafel. Is daar in je hart dat vertrouwen? Ook als je niet voelt. Dat geloven. Ook als je niet ziet. Dat ene. God kan niet liegen. Dat geloven waarvan de dichter van Psalm 119 een prachtige illustratie staat bij dit onderwerp. Die dichter die zegt, op uw woord heb ik gehoopt. Uw toezeggingen hebben mij levend gemaakt. Een van de meest sprekende voorbeelden in het boek van de psalmen vind ik nog altijd psalm 88. Als de dichter in die psalm bezig is, dan zeg je, die man die voelt alleen maar ellende. Dat is het enige wat hij voelt. En hij ziet nergens meer wat van God in zijn leven naar het lijkt. Maar wat begint hij te zeggen? God, mijns heils. Zag hij dat? Nee. Voelde hij dat? Nee. Constateerde hij dat uit de feiten? Nee. Dat is nou de taal van het geloof. En dat geloof, dat vindt zijn zekerheid en zijn vastheid nooit in zichzelf. Daar zitten wij dan ook nogal eens een keer naar te kijken. Maar dat geloof, Luther heeft al gezegd, dat is een geloof van in aanvechting, dat altijd weer bestreden wordt. Geloof, lieve mensen, dat is een geloof van mensen die soms niet eens geloven. Denkt u maar aan Thomas. Thomas was een gelovige, maar mijn pa, ze geloofde die niet. Het geloof, dat is het geloof van iemand die, als hij naar zijn geloof kijkt, zegt: o God, kom mijn ongelovigheid te hulp. Het geloof, dat is het geloof van de Canaanese vrouw, waarvan de Heere tenslotte zegt: groot is uw geloof. Maar wat was haar geloof? Niet wat van zichzelf. Als de Heere zegt: het is niet betamelijk om een brood van de kinderen te nemen en dat het een honden te geven. Dus zegt ze alleen maar: Heer, ik snap wel wat u bedoelt. Ik hoor bij de honden en ik hoor niet bij de kinderen, want ik ben er niet eentje van het volk van het verbond. Maar u laat een hond niet staan. U stuurt een hond niet weg. Dat stille, dat vaste, dat bestreden, maar dwars door alles heen diepe vertrouwen, dat je op God aankunt. Misschien is er vanavond iemand, en dan loop ik misschien wel vooruit op een vraag die mogelijk gesteld wordt. Maar hoe komt het dan dat ik zo weinig voel? Moet je eens eerlijk bij jezelf nagaan vanavond. Dat gevoel. Kijk, dat een mens dat graag wil hebben, dat snap ik wel. Als ik op de preekstoel sta en mijn gevoel mag erin meekomen. Ja, dan kom ik thuis. We hebben een paar preekplaatsen, dus mijn vrouw die zit niet altijd meer onder mijn gehoor. En dan vraagt ze hoe het is en hoe het was. En dan zeg ik: ik had het goed vanmorgen. En dat heb je niet altijd. Je wilt dat wel graag. Maar je moet je nou eens afvragen als de Heere je dat gevoel altijd onthoudt voor je besef. Of je op zoek bent naar gevoel waar je je geloof op kunt funderen. Ik geloof, want ik voel het. Want ik heb dit. Ik heb dat. Weet u, dan kan dat onderwijs van de Heere zijn, die gevoelige genieting, die gevoelige ervaring terughoudt, om je tenslotte te brengen bij dat ene, die enige grond die het houdt. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. De Heere, daar staat het. En u kunt niet liegen. En als u dan zegt, en op wat voor woord richt zich dan dat geloof? Dan zegt het avondmaalsformulier in dat tweede punt van dezelfde beproeving dat ik straks al noemde, dat je je hart moet onderzoeken of je ook deze gewisse belofte van God gelooft. Staat er in het enkelvoud. Het is een samenvatting van dat geheel van Gods beloften dat in Genesis 3 vers 15 al begint. De moederbelofte, waarvan onze Nederlandse geloofsbelijdenis zo prachtig zegt. God die de mens vertroost, belovende hem zijn zoon te geven en hem gelukzalig te maken. Van het begin van de Bijbel tot het einde, voortdurend weer die belofte. Belovende hem zijn zoon te geven en hem gelukzalig te maken. Als iemand zegt, voor wie is die belofte dan? Nou, de Heere verzegelt die beloften aan je voorhoofd, wanneer je de doop ontvangt, als kind van het verbond. En de Heere onderstreept die belofte, wanneer hij je onder de prediking brengt, de prediking van het woord des geloofs, zoals Paulus dat noemt, het woord dat geloof vraagt en waardoor de Heilige Geest het geloof werkt. En als er vanavond iemand is die zegt, ja, maar ik ben zo bang dat er voor mij geen ene belofte in de Bijbel staat, dan zeg ik, nou, daar wou ik dan best eens met je over verder praten, maar laat ik één belofte mogen noemen die voor iedereen hier vanavond in de zaal is, en daarmee zeg ik niet dat er niet meer zijn. Eén belofte, wend u naar mij toe. En wordt behouden. Alle gij einden der aarde. Daar valt vanavond niemand uit. En als je zegt, zou het? Dan komt er achteraan. Ik ben God. En niemand meer. Zo is er geen ander. De gans andere, de heilige. God die niet liegen kan. God die waarachtig is. God die betrouwbaar is. Wend u naar mij toe. En je zult behouden worden. Wat moet je nou staan, vraagt iemand anders misschien. Moet je nou staan naar geloof of moet je nou staan naar gevoel? Ik denk dat het antwoord op dit moment wel duidelijk is. Je moet staan naar geloof. Want dat is ook de boodschap van de Heer. Hè? Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Het geloof dat die beloften van de Heer gewis zijn. Een van de problemen die ik in mijn ambtelijke praktijk zo vaak ben tegengekomen. Dat mensen rondom het avondmaal dat tweede punt van de zelfbeproeving lezen als een vraag naar een verzekerd geloof. Of ge ook deze gewisse belofte van God gelooft, staat er, dat al uw zonden alleen om het lijden en sterven van Christus vergeven zijn. En de gerechtigheid van Christus u als uw eigen toegerekend en geschonken is. Als je in onze reformatorische belijdenisgeschriften dat werkwoord schenken tegenkomt, dan moet je er altijd bij denken, geschonken in belofte. Zo spreekt Calvijn daar namelijk over. En in zijn spoor spreken de opstellers van onze belijdenisgeschriften daarover. Het gaat altijd over dat schenken in belofte. De Heere komt tot ons. Op de wijze van de belofte. En dat heil dat in Christus is. Dat is beloofd heil. Beloofd. Door een God die zegt, mijn toezeggingen, ze bedoelen je leven te maken en je uit te lokken tot dat geloven. Heere, ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Want als ik naar mezelf kijk, dan snap ik niet dat u dat tegen mij zou willen zeggen. Maar als ik naar u kijk, dan kan ik niet anders zeggen dan dat u niet liegen kunt en niet liegen zult. En dat brengt dan gevoel met zich mee. Dat wil ik toch ook wel graag vanavond onderstrepen. Op allerlei manieren. Een gevoel van zonde en schuld. Dat ook. Als David ontdekt is aan zijn zonde met Bathsheba. Of liever gezegd, hij wist natuurlijk heel goed dat het zonde was. En hij had voor die tijd ook wel bepaalde gevoelens. Dat zegt hij in Psalm 32. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Zit hier misschien ook wel iemand in de zaal vanavond, in wiens leven een verborgen zonde is. En die als hij eerlijk is zegt, ik voel me niet lekker. David zegt, ik werd er ziek van. Het vrat door tot in mijn botten. Maar wat gebeurde er toen hij er door Nathan aan ontdekt was? Ik gevoel de grootheid van mijn kwaad tegen u. U alleen heb ik gezondigd. Dat diepe besef voor God te staan als een mens. Die moet zeggen, Heere, ik ben verdorven, want het is niet alleen dit kwaad. Maar tot in de wortel van mijn bestaan. Dan voelt hij dat ook. En ik meen dat het wel een professor Wisse is geweest die zegt, te midden van al de pijn die je dan voelt, kan er toch iets van zoetigheid zijn. Omdat al begrijp je het zelf niet, maar je gaat beseffen dat het God is die het je voelen laat, juist om je op je plaats te brengen. Voelen. En zo spreekt de Bijbel over allerlei gevoelens, hè. Als je denkt aan de brief aan de Filippenzen, waar Paulus spreekt over de blijdschap die er in hem is, de blijdschap in de Heer en dat straalt er vanaf, dan zeg je, dat voelde hij ook niet, want hij zat in de gevangenis. En toch werd het zijn beleving. Niet door de omstandigheden, maar door die God, in wie hij zich verheugen mocht en aan wie hij zich mocht vastklemmen. Als iemand zegt, en wat is dan eigenlijk het verschil tussen dat gevoel dat te maken heeft met sfeer en wat de Bijbel bevinding noemt, geestelijke gevoelens, Ik vond het heel mooi wat Peter straks voorlas. Want daar staat dat eigenlijk precies in. Gevoelens die komen van binnenuit. Die komen vanuit onze omgeving, vanuit onze omstandigheden. Waar de Heilige Geest het geloof werkt, dat geloof dat gevoel meebrengt, daar is dat gevoel, die bevinding, iets dat van bovenaf komt. Het gevolg is dat iemand zich soms ongelukkig voelt, terwijl hij gelukkig mag zijn. En dat iemand zich soms gelukkig voelt, terwijl hij diep ongelukkig is. Gevoel. Ik moet gaan afronden. Onze belijdenis spreekt daar ook een aantal keren hele mooie dingen van. Het zou goed wezen als u daar voor uzelf nog maar eens wat over doordacht. Bijvoorbeeld als de Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 9 spreekt over hoe weet je dat nou dat God een drie-enige God is? Antwoord is zo heel erg bijbels, hè, omdat dat zo in de Bijbel staat. En we weten het vanuit de werkingen die wij in ons gevoelen. En wat betekent dat nou dat je gelooft dat een mens in zonde ontvangen en geboren is, dat dus de erfzonde er in ons is? Omdat waar de Heilige Geest het geloof werkt, ook dat gevoel van verdorvenheid in ons geboren wordt en steeds sterker wordt. En de Duitse leerregels die het hebben over het levende geloof dat je krachtig kunt gevoelen en soms ook niet gevoelen. En als het gaat over de volharding der heiligen en als het gaat over het vallen in zonde van mensen die kinderen van God zijn, dat je dan het gevoel van genade kunt verliezen. Prachtig. Het gevoelige raak je kwijt. Raak je dan ook de genade kwijt? Nee. Dat is werk van de Heere en daar blijft. Dat je dan het betrouwen van het geloof niet altijd gevoelt. Omdat er wat tussen jou en de Heere in zit. Maar betekent het dan dat je niet gelooft meer? Nee, want dat is Gods werk. Gevoel is vrucht van geloof. Waar het zo ervaren wordt, is het goed. En je mag er naar staan. Je mag er naar vragen. Heren, mag ik er ook nog eens weer wat van voelen? Als je dan tegelijkertijd maar afvraagt, zou er in mijn leven iets kunnen zijn dat er tussenin zit, waardoor ik het niet gevoel. En onthoud alstublieft, geloof rust nooit in het gevoel. Geloof rust in Gods belovende spreken. Hij heeft het gezegd. Zou hij iets zeggen en het niet doen? Zou hij spreken en het niet bestendig maken? Lieve mensen, we hebben met zo'n betrouwbare God te maken. Denk daar niet kleinmenselijk van. Want God is geen man dat hij liegen zou.